Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jörg Knol en samen met collega Feike Vliervoet spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Wie hebben we vandaag te gast, Feike?
Vandaag hebben we Martijn van der Voorn te gast. En Martijn is vorig jaar gepromoveerd op leerprocessen van Nederlandse en Britse krijgsmachten in Afghanistan. Hij is overste bij de landmacht en momenteel werkzaam op het ministerie in Den Haag bij de directie Plannen. Met hem gaan we het vandaag hebben over de oorzaken, manieren en kansen voor leren binnen krijgsmachten. En uiteraard gaan we ook met hem reflecteren op de Oekraïneoorlog. Welkom Martijn.
Dank jullie wel.
Dan zou ik graag meteen willen beginnen met een soort fundamentele vraag. Want wat is leren binnen organisaties en wat is het niet?
Ja, dankjewel. Dat is inderdaad gelijk een goede binnenkomer. Leren binnen organisaties, ik noem het organisatieleervermogen. Dus eigenlijk een organisatie bestaat in relatie tot zijn omgeving, moet daarin functioneren. Moet daarin overleven ook. En dat kan doen door het inzetten van kennis die het opdoet. Zo intern, in de interne processen, de gewone normale werkprocessen. Maar ook natuurlijk extern. Hè. Er gaat veel omgevingen zijn veranderlijk. Nou ja, daar moet je natuurlijk ook als organisatie op in kunnen spelen. Dus eigenlijk het inzetten van kennis om de processen te verbeteren of in stand te houden.
Oké. En wat zijn de oorzaken voor leren of juist voor verandering van krijgsmachten dan specifiek?
Ja, dus kun je een aantal verschillende oorzaken in onderscheiden. Allereerst waar ik met name onderzoek naar heb gedaan is het leren van de eigen ervaringen. Dus je treedt op in een missie, bijvoorbeeld dus Afghanistan. En daar ga je onderkennen van de aanpak die ik nu doe, werkt dat? Want je hebt ook te maken met een tegenstander die natuurlijk een heel tegenovergesteld belang heeft. En die er alles aan zou doen om jou dwars te zitten tot geweldsinzet aan toe. Dus je komt erachter eigenlijk vanzelf. Eigenlijk militairen zijn gewend. Ze doen een actie. Dan kom je terug op de basis. En dan ga je eigenlijk al evalueren van hey, het filmpje afspelen. Wat is er nu echt gebeurd? Wat kan er beter? Wat zijn eigenlijk de eerste bevindingen? Blijkt er dat bepaalde aspecten van onze doctrine niet werken? Wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we minder goed gedaan? En dat is eigenlijk de eerste aanzet tot leren. Daarbij kun je natuurlijk achterkomen van sommige dingen liggen in onze eigen macht. Hè? Dus we hebben onze drills niet goed toegepast of onze drill werkte niet. Moet misschien wel gaan veranderen. Maar tegelijkertijd kun je natuurlijk achterkomen van we missen een bepaald type voertuig. Daar kwamen we achter met de bermbommen, de IED's in Afghanistan. Dat we daar betere bescherming tegen nodig hadden. Nou ja, een pelotonscommandant kan moeilijk beslissen om een nieuw voertuig in Afghanistan te importeren. Daar heeft natuurlijk de organisatie voor nodig. Dus dat kan best wel verstrekkend zijn. Maar dat is eigenlijk het leren op basis van ervaring. Hè. Dat zowel materieel, doctrine, drills, strategie, plannen. Er zijn verschillende manifestaties van te bedenken. Dus die best wel verstrekkend kunnen zijn. Die ook echt impact kunnen hebben op de missie, maar ook op de organisatie zelf. Daar kunnen we zo meteen verder op doorgaan. Een tweede oorzaak van leren kan zijn natuurlijk nieuwe technologie, nieuwe concepten. Waarbij je kunt denken aan de gebruik maken van de luchtwapen. Begin 20e eeuw. Hoe ga je dat inpassen? Denken wat nu bijvoorbeeld aan allerhande drone technologie, artificial intelligence. Daar zul je iets mee moeten als krijgsmacht. En daarbij zie je wel dat zeg maar, die technologie op zich kun je niet één op één binnen de organisatie brengen. Want dat moet je bedenken van hoe ga ik dat inzetten? Dat verhoudt zich natuurlijk tot de bestaande capaciteiten. Dus dat is echt het innoveren van nieuwe capaciteiten, nieuwe concepten, nieuwe technologieën die je gaat inbrengen in de organisatie. Nou, dan heb je nog een derde en dat is eigenlijk een beetje een mix van beide. Is wat we dan in de literatuur noemen emulatie. Waarbij je kijkt van hey, wat doen bondgenoten, wat doen tegenstanders? Hebben die nieuwe concepten bedacht? Kan ik die overnemen? Dat lijkt relatief makkelijk, hè, want dan heeft iemand anders het grote denkwerk al gedaan. Vaak blijkt dat natuurlijk weer barstig te zijn. Hè, want als wij kijken naar onze belangrijke bondgenoot, de Verenigde Staten, die hebben een totaal andere krijgsmacht, totaal andere schaal. En dat krijg je niet vaak één op één zomaar gekopieerd. Je moet natuurlijk rekening houden met de eigen omgeving. Maar ook de eigen organisatie die een bepaalde cultuur, een bepaalde structuur heeft, bepaalde middelen kan inzetten voor zo'n verandering. Dus vaak zie je die drie oorzaken van leren. Hè? Dus op ervaring, innovatie en emulatie. Nauwe verbanden met elkaar hebben.
Is emulatie alleen het leren van bondgenoten of kan dat ook het leren van de vijand zijn?
Nee, zeker ook van de vijand. Zeker in tijden van conflict. Hè, dan, wat je nu helemaal voorstelt op de Oekraïne-oorlog. Ja, dat zijn gewoon twee systemen die eigenlijk twee krijgsmachten die tegen elkaar wedijveren. Hè, wat we vroeger in de Koude Oorlog een wapenwedloop noemden. Gaat natuurlijk breder dan alleen wapens, maar ook de manier van optreden. Dat zal zich tot elkaar verhouden. En je bent continu met elkaar in competitie. Buiten dat je in conflict bent met elkaar, ben je in competitie om eigenlijk een voordeel te behalen op je tegenstander.
We duiken zeker straks nog dieper in op mythologie en uiteraard op de Oekraïne-oorlog. Maar één vraag die nu toch wel ook relevant is, naar wat je hebt beschreven, dus gevecht, nieuwe technologie, emulatie. Maakt dit dan defensie of krijgsmachten bijzondere organisaties om te leren of zien we dit eigenlijk overal?
Als je het zeg maar uitzoomt naar een bepaald abstract academisch niveau, zie je dat eigenlijk in elke organisatie. Elke organisatie zal moeten verbeteren, leren van de eigen ervaringen, van technologieën, maatschappelijke veranderingen, om te verbeteren en het niveau in stand houden, maar vaak ook wel voor overlevingsstrategie. Je kunt je voorstellen een bepaalde marktpartij die heel erg verandert. Als je daar als organisatie, als bedrijf niet op aanpast, dan ga je failliet, want je kan niet meer meedoen met je concurrentie.
Vaak genoemd in dit voorbeeld, of in dit geval is Kodak. Hè?
Zeker.
Kodak is het meest befaamde voorbeeld.
Ja, eigenlijk waren die nog de voorloper van digitale fotografie, maar die hebben toen gezegd van dit gaat niet. Dit gaat te veel kosten om onze organisatie op in te richten. We laten wel schieten. Nou ja, de rest is geschiedenis, zou maar zeggen. Wat het natuurlijk voor krijgsmachten wel bijzonder maakt, is het hebben van niet zeer concurrentie, maar echt een tegenstander die jou dus met geweld van je doelstellingen wil afhouden. Het gebrek aan organisatieleervermogen kan dus nog verstrekkende gevolgen hebben dan dat de aandeelhouders geld verliezen. Of dat je minder relevant bent als organisatie. Minder relevant zijn op het slagveld betekent vaak dat er gewoon doden gaan vallen.
Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke belangrijk verschil ten opzichte van andere organisaties. In je onderzoek heb je niet alleen verschillende oorzaken van leervermogen onderscheiden, maar ook verschillende vormen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, wat die verschillende vormen van leren inhouden?
Ja, zeker. Ik heb natuurlijk vooral gekeken in mijn proefschrift naar het leren van inzet, ten tijde van inzet en daarna. En daarin onderscheid je dus drie vormen eigenlijk. De eerste is informeel leren tijdens inzet. En het tweede is meer het formele leren, waar echt de organisatie ook bij komt kijken tijdens inzet. En het derde is eigenlijk na de inzet, na de missie. Wat bewaar je nu van die ervaring, van die lessen? En neem je mee naar een mogelijk nieuwe inzet in een misschien wel veranderende strategische context? En dat noem ik dan institutioneel leren.
En misschien lopen we dan al een beetje op de zaken vooruit. Maar zie je dat er dus ook in de praktijk inderdaad veel van die lessen die je tijdens zo'n inzet leert behouden blijven?
Dat is een dat is inderdaad een beetje de crux van mijn proefschrift. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld die eerste vorm van leren, het informeel leren. Hè, dat is, ik noemde net al een patrouille die misschien uitgaat in Afghanistan. Die tegen uitdagingen aanloopt en zich daarop aangepassen. In welke organisatie dan ook. Maar zeker in de krijgsmacht, omdat het dus gaat over leven en dood. Hè, die mate van urgentie om te leren op de werkvloer, die is gewoon wel degelijk. He, een peloton, een compagnie, bataljon die in operatie zit, die gaat zich gewoon aanpassen. Die gaat al alles doen in zijn macht om, nou ja, beter de tegenstander tegemoet te treden, de kansen bij overleven te verbeteren. En die gaat niet zitten wachten totdat de organisatie met iets komt om die probleem voor hen op te lossen. Uiteraard kan het zo zijn dat ze de organisatie verder nodig hebben, maar ja, vaak zie je gewoon dat ze alles aan gaan doen om dat zelf zoveel mogelijk, wat binnen macht ligt, om dat op te lossen. Dus dat zie je sowieso dan ontstaan. Om dan weer kijken naar de voorbeeld van de IED's, de bermbommen. Er worden gewoon drills ontwikkeld om die overlevingskansen zo groot mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk die dreiging kunt onderkennen en daar kunt op reageren. En je ziet ook dat heel snel die lessen worden gedeeld horizontaal. Dus naar andere eenheden die in dezelfde operatie bezig zijn, maar bijvoorbeeld ook eenheden die een rotatie laten komen. Eigenlijk het mooiste voorbeeld dat ik al tijdens mijn onderzoek tegen ben gekomen, zijn de commando's die als eerste in Uruzgan waren in 2006. Nou, die leerden van hun Australische en Amerikaanse partners waar ze mee optraden. Die hadden natuurlijk daar ervaring. Dat hebben ze eigenlijk gedestilleerd. Hè. De pelotonscommandant van die tijd was Mark Kroon. En die heeft dat netjes eigenlijk op een A4'tje heeft hij eigenlijk bulletsgewijs gezegd van hey, wat zijn nu de lessen van die eerste maanden hier zo? En dat is direct gedeeld met de opvolgende eenheden. Zowel de commando's als ook de Taskforce Uruzgan. En dan zie je eigenlijk dat dat heel heel rap als een olievlek verspreid binnen de organisatie. Want toen ik zelf in 2008 mijn eindoefening had voor Uruzgan, ja, dan was dat eigenlijk gesneden koek. Mijn gevoel was toen van, nou, dit is zo goed bedacht. En dit is misschien al jaren binnen de organisatie bekend. En dat is eigenlijk een tijdsbestek van 2 jaar. Is dat door de hele landmacht eigenlijk wel goed goed op die manier gedeeld. Op hele informele wijze eigenlijk.
Trouwe luisteraars weten ondertussen dat deze wetenschapspodcast graag over de ambachtelijke kant ook van onderzoek praat. Als politicoloog en conflictonderzoekers houden we van theorieën en methoden omdat ze ons helpen verantwoord, reproduceerbaar, maar vooral betrouwbaar onderzoek te doen. En je voelt al dat zowel bij Feike als bij mij en bij Martijn jeukt om toch alvast in de case te duiken, maar toch eerst 1 theoretische vraag en 1 methodologische vraag of theoretisch-methodologische vraag. 2 eigenlijk natuurlijk. Want je hebt het nu al over empirische voorbeelden, maar een belangrijke vraag is natuurlijk ook van hoe onderzoek je nou eigenlijk in hoeverre militaire organisaties al dan niet leren?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Ook lastig te beantwoorden. Je kijkt allereerst naar hoe je weet eigenlijk dat krijgsmachten een bepaald leerproces hebben. Hè, dus daar kun je kijken van wat zijn daar haakjes in, wat zijn daar stappen die eigenlijk vaak wel worden gevolgd. Hè. Dus de evaluatiemomenten op de parkeerplaats bij de voertuigen tot aan formele evaluaties die na rotatie plaatsvinden. Daar kun je natuurlijk naar kijken. Tegelijkertijd ga je identificeren van hey, wat zijn nu manifestaties van leren? Wat kan ik zien aan veranderingen binnen de organisatie of binnen het optreden? Dus kun je dus denken aan campagneplannen, troepenversterkingen, nieuw materieel. En dan eigenlijk afpellen van hey, waardoor is er eigenlijk tot die besluit gekomen. Tegelijkertijd bij het lezen van die evaluatie zie je natuurlijk ook zaken die wel geïdentificeerd worden als zijn een uitdaging met misschien wel een oplossingsrichting. Maar dan is het natuurlijk heel interessant te kijken van hey, waarom gebeurt dat dan niet? En daarmee kun je natuurlijk de boer op kijken in de archieven. Wat zijn nu eigen documenten waar ik daar achter kom, zoals die evaluaties. Ja, dan heb je wel een bepaalde geletterdheid nodig binnen de organisatie van waar kan ik dat gaan vinden. Dus dat is misschien wel aardig je rol als militair en onderzoeker om dat in elkaar te verenigen. En tegelijkertijd, of daaraan gekoppeld, het bevragen van mensen die er geweest zijn, die op positie hebben gezeten, die ervaring hebben opgedaan en die hebben nagedacht over hoe gaan we dan die lessen implementeren of niet. En dan krijg je hele aardige inzichten in. Waarbij soms hele valide overwegingen zijn geweest om misschien wel lessen niet te implementeren. En dat wil dan niet zeggen dat je leerproces dan niet goed is. Want ik denk juist dat je een gezond leerproces hebt. Dat je niet klakkeloos elke ervaring overneemt. Want die kan natuurlijk heel contextspecifiek zijn. En als je dan geredeneerd zegt, misschien moeten we van zaken af gaan leren. Of misschien zaken niet gaan doen. Want onze middelen, aandacht en mensuren zijn uiteindelijk natuurlijk gewoon eindig ook binnen de krijgsmacht.
Nu onderzoek je natuurlijk in jouw proefschrift Nederland of in Groot-Brittannië. Je vergelijkt de krijgsmachten. Komt nu natuurlijk de mythologische vraag. Kan dit überhaupt? Of onder welke voorwaarden kun je die twee eigenlijk met elkaar vergelijken?
Nou, ik heb daar aan de voorkant diep over nagedacht. Wat ik wilde gaan doen, in ieder geval, ik wilde graag naar Afghanistan kijken. En ik wilde krijgsmachten die vergelijkbare ervaringen hadden opgedaan. Dus met name kijken naar de zuidelijke provincies. Ik was er eigenlijk wel rap uit dat ik Nederland wilde gaan doen. Juist vanwege de nabijheid en dat ik daar echt de empirie in wilde duiken. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel gekeken van, kan ik bijvoorbeeld Canada pakken? Canada zat in de naburige provincie Kandahar. Was gewoon lastiger. Ook omdat daar de stand van de literatuur echt stukken minder was. Ik had met alle liefde naar Canada gegaan om daar de empirie in te gaan duiken. Alleen kwam corona die gooide roet in het eten. Ik heb bijvoorbeeld ook duur gekeken naar Australië. Onze partners in Uruzgan. Maar daar hebben we dan te maken dat die geen provincieverantwoordelijkheid hadden. En dus die hebben echt een kwalitatief andere missie daar gedraaid. En dan blijf je eigenlijk over met het Verenigd Koninkrijk. Die waren provincie verantwoordelijk voor Helmand. Hadden recentelijk dezelfde ervaring en stabilisatieoperaties. Natuurlijk een heel andere organisatiecultuur en structuur. Maar niet in die mate dat je zegt van, want Nederland, ik heb met name gekeken in het land optreden. Als je de Britse en Nederlandse landmacht met elkaar vergelijkt, is de Britse landmacht uiteraard groter. Maar het is niet zo dat de Britten kwalitatief andere capaciteiten echt hadden. En daarmee onvergelijkbaar zijn. Uiteraard had ik bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten kunnen pakken. Maar die was eigenlijk verantwoordelijk over heel Afghanistan. Dus dan wordt dat heel anders. Die hadden al die lokale of regionale details, nuances, die had de Verenigde Staten in één. En dat is echt een gigantisch schaalverschil. Dus ik vond eigenlijk dat de Britse en Nederlandse landmachten best wel goed vergelijkbaar waren. Waarbij je natuurlijk rekenschap moet geven van hoe zo'n organisatiecultuur eruit ziet. En wat dan wel de verschillen zijn. En die zijn ook zeker wel degelijk.
Ben je ook tegen verschillen aangelopen in je dataverzameling? In de zin dat je wellicht in de Nederlandse context veel makkelijker toegang kreeg tot bepaalde informatie dan in de Britse krijgsmacht. Omdat je daar natuurlijk geen onderdeel van uitmaakt. En dat op een bepaalde manier je onderzoek heeft beïnvloed?
Ja, dat verschil in toegang is er zeker. Waar in Nederland ken ik het archief van Tassus Oerigan. Want ja, dat is voor een leek bijna niet te benaderen. Even los van dat je toegang hebt, is van... Hey, hoe ziet zo'n structuur eruit van de mappen? Maar je merkt eigenlijk al gauw dat dat detailniveau wat daarin zat... ja, geeft je bepaalde leads om bepaalde thema's te onderzoeken... En dat ging eigenlijk wel goed. Bij de Britten had ik die toegang uiteraard niet. Alleen daar is het voordeel dat zij hele stevige evaluatieverslagen hebben geschreven... waar ik uiteindelijk wel bij kon. Dus heb je niet echt over primaire bronnen uit die tijd... maar wel de evaluatieverslagen. En ik heb... denk ook geluk gehad met corona dat de Britse generaals die daar commandant zijn geweest of inmiddels hoog in de top zaten, moesten allemaal thuiswerken. En die had ik waarschijnlijk, had ik daar nooit een gaatje gevonden in agenda's om hun te kunnen benaderen. En nu werd ik gewoon achteraan hun werkdag geplakt. Vond het leuk om daarover te praten. Dus ik heb, zeg maar, qua balans aan interviews ben ik wel redelijk in balans gebleven. Ja, en wat je bij de Britten ook nog eens voordeel hebt, dat er meer over geschreven is. De stand van de literatuur is gewoon meer voldragen dan in de Nederlandse casus. En omdat je daar dan toch dieper in gaat met evaluatieverslagen en met interviews, dan kun je best wel veel zaken relateren aan elkaar. Dus uiteindelijk denk ik dat ik best wel in geslaagd ben om die casuïstiek in balans te brengen. Waarbij natuurlijk je eigen ervaringen binnen de Nederlandse krijgsmacht. Daar ga je natuurlijk net wel een spaal dieper. Je hebt net iets meer gevoel bij. Maar ik denk dat het zijn van een landmacht militair. Dat ervoor zorgt dat je toegang krijgt tot mensen in het Verenigd Koninkrijk. En dat je gevoelbaar krijgt bij van wat hebben ze daar meegemaakt.
Interessante bias uiteraard die zowel tegen als voor je kan werken in jouw onderzoek. Mooi dat je dat eventjes aanspreekt. Wat zijn de belangrijkste takeaways van jouw onderzoek als het op leren van beide krijgsmachten aankomt? En misschien dat je dat ook nog een beetje terug kunt komen op de thema's, want je hebt net al aangesproken dat je heel snel bepaalde thema's kon identificeren, dat je ook nog even iets vertelt over welke thema's nou relevant waren in jouw onderzoek, maar ook wat dus de belangrijkste takeaways zijn?
Die vraag krijg ik natuurlijk vaker. En ook natuurlijk de implicatie voor de krijgsmacht. Die is ook vaker gevraagd. Laat ik beginnen met de implicatie voor de krijgsmacht. En hem daarna langzaam afpellen. Ik heb ook wel eens de vraag gekregen van... de leiders van onze eigen organisatie. Wat zouden nu moeten veranderen op basis van je onderzoek? En dat is natuurlijk een heel moeilijk antwoord. Uiteraard is dat ook niet de rol van een academicus om de wereld te verbeteren. Mooi als we daar een bijdrage kunnen leveren. Maar het is niet een kwestie van de knop omzetten en dan gaan we beter leren met z'n allen. Zo is het helaas niet. Wat ik denk wel belangrijk is en wat ik graag zou mee willen geven is dat kennis... in welke vorm dan ook, eigenlijk de brandstof zou moeten zijn van organisatie, verbetering en verandering. En dat bedoel ik niet volledig. Niet dat ik allemaal een mooi boek ga schrijven en mensen moeten die boeken lezen. Uiteraard hebben academici daar zeker een rol in. Maar juist heel praktisch, wat is de kennis die we binnenbrengen op basis van die ervaringen, op basis van bondgenoten of misschien zelfs tegenstanders of van nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De mensen in het veld moeten daarmee gaan werken. Daarmee kunnen we onze krijgsmacht richten en om beter te worden en het gevecht van vandaag en morgen te kunnen gaan winnen. En dus het besef dat kennis eigenlijk die brandstof moet zijn, ja, dat is eigenlijk veel meer een cultuurverandering en daar gaat de tijd overheen. Maar ik denk dat we het opdoen van kennis vanuit die ervaring of vanuit extern, dat we dat veel centraler moeten gaan stellen. Want juist de krijgsmacht is bij uitstek een organisatie die als geheel wil leren. En daarom oefenen heel veel, daarom evalueren heel veel. Het is eigenlijk een hele voorname rol erin is uiteraard weggelegd voor het onderofficierskorps. Nou, Dat is vaak niet wollig, maar dat is super praktijkgericht. Op basis van de ervaring die mensen hebben opgedaan. Dus daar zou ik in ieder geval een lans voor willen breken. Een tweede aspect die echt naar voren komt uit mijn onderzoek, is dat als die kennis dan die brandstof is van organisatie, het richten van de organisatie en het inrichten van die organisatie, is dat de kennisfunctie eigenlijk een strategische functie is van het leiderschap. Dus niet zozeer van specialistische stafofficieren, maar echt de commandant moet daar moet dat belangrijk vinden. Dan kunnen we zo meteen bij de verschillen van de casuïstiek kunnen daar wel over nader over praten. Maar een krijgsmacht heeft dus te maken met het vervullen van de missie van vandaag. Maar moet tegelijkertijd ook klaar zijn voor de missie van morgen, die totaal anders uit kan zien. Dus je moet balanceren tussen wat ik noem exploitatie en exploratie. Exploitatie is dan het beter worden in je competentie die je nu bezit. Die je eigenlijk optimaliseren. En exploratie is eigenlijk over je horizon heen kijken. Wat komt er op ons af? Qua dreigingen, qua veranderingen in de omgeving. En moeten we daar niet hele nieuwe capaciteiten voor ontwikkelen die misschien wel buiten onze comfortzone liggen? Dat is natuurlijk heel lastig balanceren. En dat maakt natuurlijk een strategische functie.
In een andere podcast, Pallas Athena over crisis, vragen wij dit ook aan de onderzoekers. Namelijk ook het kritisch leren dat vaak natuurlijk ook een bepaald afbreukrisico in zich draagt. Met name dus, ik zeg maar, wij hebben nogal de neiging, ook in de krijgsmacht, in de politiek, heel snel in termen van falen, fouten te praten. En dat is natuurlijk voor jou als commandant en als militair best wel lastig om open en kritisch naar je eigen gedrag te kijken. In hoeverre staat dit een goede verandering en dus ook leren in de weg? Ben je dat misschien al tegengekomen zonder nu al te diep al in de case te gaan?
Je komt natuurlijk wel tegen dat. Zeker bij rotaties. Hè. In Afghanistan had je rotaties van 4,5 tot 6 maanden. En zeggen we, we hebben heel veel geleerd. En alleen is mijn opvolger, die heeft een andere koers gekozen. Dus dat kun je wel eens tegenkomen. Alleen je moet natuurlijk ook breder kijken. Want wat is de impact van op de organisatie? Maar ook wat is de impact op de missie als geheel? 6 maanden is eigenlijk bijna niks. En als je naarmate je uitzoomt, krijg je eigenlijk steeds meer kritische geluiden en steeds betere zelfreflectie. Dat is waarschijnlijk ook gewoon logisch. Maar je raakt wel een heel belangrijk punt. Kijk, het afbreukrisico, ook voor de organisatie, is natuurlijk heel groot. Want je kunt wel zeggen van, we gaan alle ballen op een bepaalde capaciteit leggen. Maar ja, als je tegenstander dat ook in de gaten heeft en die zegt van, dat is leuk, dan pak hem waar je kwetsbaar is. Dat is ook een eigenlijk belangrijk militair principe, dat je de tegenstander dan daar aangrijpt waar die het zwakst is. Dus je moet die balans over de hele linie moet je natuurlijk bewaken als krijgsmacht. En je kunt je mensen en je middelen maar één keer inzetten. Die zijn eindig. Dus commandanten hebben ook wel. Die kunnen huiverig zijn voor die verandering. En dat is niet omdat ze conservatief zijn. Maar je hebt vaak capaciteiten die zich in het verleden hebben bewezen. Er zijn maar weinig militaire capaciteiten die de afgelopen 100 jaar volstrekt irrelevant zijn geworden. Sterker nog, we zien in Oekraïne ook de loopgraven weer terugkomen. Dus eigenlijk alles wat er nieuw komt, komt erbij. In plaats van dat het per se heel veel dingen verdrinkt. Dus al die militaire principes die blijven overeind staan. En daarbij moet je dus nieuwe capaciteit gaan ontwikkelen. Dat leidt niet zozeer af, maar het maakt het bordje van de commandant nog een stuk voller. En je moet maar zien hoeveel impact het dus heeft op jouw optreden.
Oké, maar dan toch terug even naar de takeaways. Even 2, 3 belangrijke empirische, operationele, tactische punten misschien waar je ziet van hoe de Britten, wat hebben de Britten geleerd, wat hebben de Nederlanders geleerd? En allicht dus ook al zijn er verschillende overeenkomsten.
Ja. Nou, wat je een belangrijke takeaway is. Is dat de krijgsmachten in Afghanistan, of het nu de Britten waren of Nederlanders, die hebben eigenlijk gedurende de missie zijn die steeds meer in gaan vullen voor eigenlijk civiele capaciteiten die er niet waren of onvoldoende waren. En dus kijk naar bijvoorbeeld het provinciaal reconstructieteam. Nou, die hadden zowel bij de Britten als de Nederlanders hadden die een andere verschijningsvorm. Maar feit was wel dat die civiele capaciteiten zeker in het begin grotendeels ontbraken. En daar moesten dus militairen in dat gat gaan springen. En dan zie je bijvoorbeeld bij het Nederlands dat dat eigenlijk bataljonsstaven zijn geweest. De tankbataljons, de artillerieafdelingen, de geniebataljons. Eigenlijk alles behalve de infanteriebataljons, die gingen wel het provinciaal reconstructieteam doen. Ik heb ook mee mogen werken aan de voorbereidingstraject van een van die provinciaal reconstructieteams. En dan zie je dat commandanten, stafofficieren, onderofficieren, die gaan daar echt volledig voor. Die proberen zich de cultuur eigen te maken. Het optreden als ontwikkelingswerker, projectleider, projectmanager, bestuurder. En dat wordt echt met volle inzet gedaan. Alleen aan het eind van de dag is het natuurlijk gewoon blijft een neventaak. Want op het moment dat het bataljon terugkomt van die taak, moet ze weer, moet het tankbataljon moet weer leren optreden als tankbataljon. Nou ja, dat is totaal anders dan wat je in Afghanistan hebt gedaan. Hetzelfde geldt voor al die andere bataljons. En daarbij heb je dus eigenlijk geen plek ook om die kennis te borgen. Want je weet, dat gaan we één keer doen. Er is geen hoger niveau. Er is geen provinciaal reconstructieteamcommando binnen de landmacht. En ook niet binnen de Britse landmacht. Dus je kunt die kennis ook nergens kwijt. En daarbij wordt die kennis ook heel vluchtig. En die verlies je gewoon heel snel. En dat is eigenlijk ook ingeheeld. Omdat die eenheid moet daarna zo snel mogelijk weer op niveau komen voor de eigenlijke taak. En als je dan spreekt over zouden wij die capaciteit wel niet moeten hebben? Nou, dan hoor je ook bij de leiding van de landmacht van die periode zeggen, nou, als we dit gaan doen, dan is het heel. Dan kunnen we wel eens een eenheid gewoon oprichten. Maar het is maar de vraag of we dit in de toekomst nog een keer zo gaan doen. Dus maken we ons ook kwetsbaar voor bezuinigingen. En eigenlijk zou deze taak bij onze civiele partners moeten gaan liggen. Dus op het moment dat wij deze bal op gaan pakken, ja, dan wordt het ook wel. Dan worden we ook probleemeigenaar. Terwijl het misschien eigenlijk niet bij ons zou moeten liggen. Dus dat is een belangrijke. Een heel voornaam verschil is dat in Nederland dat informele leren heel sterk was. Omdat we ook echt structurele processen een beetje misten binnen de landmacht om dat goed in te regelen. Dus we probeerden heel veel erg op informele basis. Tijdens rotaties, hand-over-takeover periodes, maar ook dus korte berichten, bulletins, om toch die kennis op basis van ervaring te delen. En dat ging best redelijk, omdat we toch een wat kleinere krijgsmacht hebben. Mensen kennen elkaar goed en weten elkaar op die manier wel te vinden. Bij de Britten werd dat aanvankelijk een stuk minder, dat informele leren ook. Uiteraard gebeurde dat wel binnen rotaties, maar minder tussen rotaties. En dat heeft te maken met een sterke regimentscultuur. Dus waar Britten, de eerste Britse rotatie waren de para's. Die hebben heel veel gevochten, omsingeld gevochten. Dat zijn parachutisten ook eigenlijk gewend. Kwam gelukkig wel meer achterweg dan dat alleen de regimentstradities waren. Maar daarna kwamen de Royal Marines, die amfibisch optreden. Die moesten amfibisch optreden in de woestijn. Daar hadden ze ook een plan bij. Dat werkte uiteindelijk ook niet goed. Maar je mist daarmee elke consistentie gedurende zo'n hele missie. En je krijgt continu conjectuurgolven, zeg maar, in het optreden. En dat, ja, en zo'n missie is wel gebaat bij een bepaalde mate van consistentie. Een belangrijke overeenkomst is dan ook eigenlijk dat, zeg maar, het centrale niveau, laten we zeggen Den Haag en Londen, zich maar in beperkte mate bezighouden met het voeren van de campagne over de jaren heen. Dat werd echt bottom-up grotendeels gecreëerd.
Toch nog even terugkomen op dat verschil tussen informeel en formuleren en het verschil tussen de Nederlandse en de Britse krijgsmacht. Althans, bestaan er verschillen tussen die twee krijgsmachten in informeel en formuleren? En zo ja, hoe kun je dat verklaren?
Ja, dat is inderdaad een belangrijke observatie geweest in mijn onderzoek. Is dat de Britten op een gegeven moment in 2009, omdat ze ook heel veel verlies hebben geleden in die periode, het formele leren veel meer op de kaart hebben gezet. Dat is een bewuste keuze geweest door de nieuwe commandant van de landmacht in 2009. En die heeft eigenlijk een hele operatie afgekondigd, Operation Entirety, om heel de Britse landmacht op die, ja, op de voet te zetten van de campagne. Zeg, nou, deze campagne is zo intens. We moeten eigenlijk de organisatie zo inrichten dat we al die kennis, al die ervaringen meegenemen in het opwerktraject, in de richting van de landmacht. En daarmee zo goed mogelijk onze prestaties verbeteren. En daarmee, het interessante is dat ze daarmee bewust een hypotheek namen op de gereedheid voor nieuwe missies. Dus ik vond het ontzettend waardevolle observatie, omdat tegelijkertijd kan dienen als voorbeeld, maar ook als waarschuwing. Want wat de Britten dus deden is actief op zoek gaan jagen, echt noemden ze het, naar kennis vanuit de ervaringen in Helmand. Maar ook teams uitbrengen om te kijken bij bondgenoten, van hoe pakken bondgenoten bepaalde problematiek aan. Al die ervaringen continu verwerken in het opwerktraject, in de voorbereiding. En ook de commandanten van die latere fase, die zeiden van, nou, zo'n luxe heb ik nog nooit gehad. Ik werd compleet ontzorgd. Ik kreeg continu input vanuit de Helmand. Er werd een beeld opgebouwd, inlichtingen werden vergaard. En dat werd eigenlijk fantastisch. Tegelijkertijd waren al die informele initiatieven, want heel vaak komen zaken bottom-up, komen aan het licht. Zeggen van, nou, slimme mensen zeggen van, ik ben tegen deze problemen aangelopen. Ik heb ideeën voor een oplossing. Daarmee, met de Operation Entirety, werd eigenlijk bewust een kapstok gecreëerd, of een soort sponsorschap waar die nieuwe ideeën aan opgehangen konden worden. Die werden gesanctioneerd door de organisatie. Er werden geldmiddelen tegenaan gezet. Bijvoorbeeld een nieuw inlichtingscentrum, die ervoor zorgt dat er 24/7 in het Verenigd Koninkrijk inlichtingen werden geanalyseerd, terug werden gebracht, zeg maar, naar Helmand. Digitaal uiteraard. Zodat de commandanten velden en de inlichtingfunctionarissen de velden zich bezig konden houden met het gevecht, maar de analyse dus over konden laten aan het Verenigd Koninkrijk. Een ander belangrijk voorbeeld is dat de Britse landmacht eigenlijk mensen tekort hadden, mensen die Dari of Pashto spraken, die de commandant met eigenlijk een meer Afghaanse blik konden adviseren. En dus mensen die zich hadden ondergedompeld in die cultuur. En daar hebben ze ook een eenheid voor opgericht, waarbij jonge kapiteins waren dat dan vaak. Die werden een jaar lang in de cultuur ondergedompeld, taal leren, en ging daarna met de rotatie mee. En die werden dus aan de commandant gekoppeld, zodat die commandant eigenlijk een Britse assistent had, die, zeg maar, de communicatie met de Afghaanse partners kon doen. En daar een culturele inzichtingen in had. Dus dan zie je dat daar, voor dat soort veranderingen, heb je dus de steun van de organisatie nodig. En dat moet gedragen worden door de commandant.
En in Nederland heb je deze voorbeelden ook, of helemaal niet, dit soort incentives?
Je ziet dat er minder strak regie op wordt gevoerd. We hebben ook dergelijke kapstokken wel in de organisatie. Hebben we te denken bijvoorbeeld de omgang met bermbommen, met IED's. Ja, daar zijn de explosieve opruimingsdienst, Defensie en de regiment genietroepen. Die voelden zich echt eigenaar van dit probleem. Die hebben natuurlijk wel middelen gekregen ook om met voertuigen, andere middelen om dat probleem te gaan tackelen. En daarmee heb je een ankerpunt in de organisatie waar die kennis geborgd kan worden. En waar de ervaring worden opgeslagen. Onderwijs en opleidingen worden gegenereerd, maar ook conceptuele ontwikkelingen worden gedaan. Dus dat heeft een zelfversterkend effect binnen de organisatie. De grote waarschuwing voor de Britten is natuurlijk wel dat zij zich volledig hebben gericht op de missie in Helmand. Dat maakt de Britse landmacht heeft nog meer last van de erfenis van Afghanistan dan dat het misschien in de Nederlandse krijgsmacht is geweest. Omdat je zo erg op de exploitatie zit van het huidige conflict. Terwijl je in Nederland wat meer de balans hebt proberen te bewaken tussen het huidige conflict en het conflict van morgen. En dus wederom, die balansfunctie is daar heel belangrijk in. Maar dus het voeren van regie op kennisopbouw en het inzetten van de kennis op krijgsberichten, daar kunnen we misschien nog wel wat van leren.
Laten we dan nu even een overstap maken van Afghanistan naar Oekraïne. In een recente bijdrage voor het boek Reflections on the Russia-Ukraine War. Dat is uitgegeven door editors onder andere bij de Nederlandse Defensie Academie. We zullen in een andere aflevering ook nog uitgebreid met editor Maarten Rotman spreken. Heb je samen met Gijs Tuinman een hoofdstuk geschreven over de Oekraïne-oorlog en of het een benchmark voor andere krijgsmachten kan zijn, of juist eerder een uitzondering. Kun je de verschillen in het optreden tussen Oekraïne en de Russen even kort duiden?
Laat ik vooropstellen dat het heel moeilijk is, omdat je we hebben eigenlijk geen onafhankelijke observaties wat daar nu gebeurt. Bijvoorbeeld de Oekraïners, die zijn daar heel terughoudend in om echt het achterste van de tong te laten zien hoe ze nu optreden. Om een andere reden, het Russische optreden ook lastig te duiden. Er zijn natuurlijk genoeg filmpjes op verschillende social media te vinden, maar dat zijn vaak succesvolle acties. Dus je weet niet zo goed wat je niet weet. Gelukkig zijn er ook veel wetenschappers die wel afreizen naar Oekraïne, die best wel goed op de hoogte zijn en die lessen trekken. Ik denk een voornaam verschil, zeker in de beginperiode, is dat Oekraïne slaagde met veel initiatief de initiële Russische overmacht tot staan hebben weten te brengen. Wat daar ook een belangrijk component waarschijnlijk van is geweest, is dat de Oekraïners hebben geïnvesteerd in een onderofficierskorps, waardoor je op laag niveau initiatief kunt inbouwen, kansen kunt uitbuiten en niet per se hoeft te wachten op bevelen van het hogere niveau. Dus ik denk dat de Oekraïners echt heel erg geholpen heeft. Ik denk ook een belangrijk verschil in het optreden is dat de Russen zich gewoon grotere mate van verliezen kunnen veroorloven en dat dus ook doen. Dat maakt dat het een uitputtingsoorlog is geworden, een attritieoorlog zoals we dat noemen. En je ziet dat de Oekraïners daar, die hebben gewoon, het wordt op hun grondgebied uitgevochten. Dus alles wat kapot wordt geschoten, wordt aan de Oekraïnse zijde kapot geschoten. De mensen en middelen moeten ze dus ook, daar moeten ze echt veel prudenter mee omgaan. Dat maakt wel een belangrijk verschil. Ik denk wel dat je niet kunt stellen dat de Oekraïne per se, dat die krijgsmacht, die zal leren van bijvoorbeeld hun NAVO-trainingen. Maar tegelijk is hoor je daar ook wat kritiek op. Al die NAVO-militairen die ons trainen, is tot een bepaald niveau is dat ontzettend nuttig. Maar tegelijkertijd, een oorlog van deze intensiteit hebben al die stafofficieren van de NAVO hebben dat ook nooit gedaan. Wij zijn degene die de ervaring hebben. En dan kunnen we zeggen, ja, je moet het met manoeuvres en omvattingen moet je dat kunnen doen. Maar dat kan helemaal niet, want er liggen mijnenvelden kilometers lang. En dat hebben jullie nooit meegemaakt. Dus waarschijnlijk wat je nu eigenlijk in deze fase van de oorlog ziet, is dat de Russische en Oekraïnse optreden steeds meer op elkaar gaat lijken. Omdat je natuurlijk twee op elkaar beukende krijgsmachten hebt die probeert dat proberen beter te worden en elkaar de loef af te steken. Waarbij dus het voornaam verschil is dat Rusland zich veel meer verlies kan permitteren. En dat Oekraïne veel meer in de asymmetrie moet gaan kijken om daar voordeel te behalen.
Zijn dit dus ook de grote verschillen, of deze grote verschillen die je dan ook ziet met Afghanistan, kunnen die misschien dan ook de verschillen met leren van Afghanistan of van deze oorlog verklaren, of juist de overeenkomsten? Zijn er trouwens overeenkomsten in het leren, lerende vermogen of kunnen leren?
Dat is een hele goede vraag. Wat een belangrijk verschil is, is één, wij ervaren, we doen de ervaringen nu niet zelf op. Dus dat is al een heel voornaam verschil. Dus we ervaren natuurlijk wel een bepaalde mate van urgentie. En dus wij weten van, binnen de krijgsmacht weten we natuurlijk donders goed dat wij dat we zaken moeten gaan incorporeren die we zien in deze oorlog, maar ook in de andere recente oorlogen. Denk aan bijvoorbeeld aan Nagorno-Karabakh. Zagen we al trends. Alleen die mate van urgentie, laten we wel eens. We zijn nog steeds in vredesomstandigheden. Dus als we zeggen van we moeten de krijgsmacht meer ruimte gaan geven, misschien wel verruimen van stikstofregels. Daar gaat de maatschappij minder goed in mee. Dus dat maakt het tegelijkertijd moeilijker. Ik denk wat bijvoorbeeld wel is met een oorlog als deze, dat besef wel breder leeft van als we in zo'n oorlog komen, dan heeft dat verschrikkelijk grote maatschappelijke impact. En terwijl je een missie als Afghanistan, dat is eigenlijk vooral een missie voor de krijgsmacht. Ik ben daar ook meerdere keren geweest. En dan kom je terug naar je uitzendervaring en dan kun je naadloos, als het goed is, als het allemaal goed gaat, kun je naadloos weer instappen in het maatschappelijke leven. Dus die maatschappij die draait eigenlijk gewoon door. Wat de Amerikanen ook wel zeiden, ten tijde van Irak en Afghanistan, van de krijgsmacht is een oorlog en de rest van de maatschappij zit in het winkelcentrum. Dus dat is wel echt een belangrijk verschil. Als we moeten leren van dit type conflict zoals je nu in Oekraïne zit, dan is wordt die urgentie wel gaat steeds groter worden.
Zorgt dat er dan ook voor dat die maatschappelijke urgentie van het Oekraïne-conflict dus veel groter is, dat het meer mogelijkheden biedt voor de Nederlandse krijgsmacht of voor westerse krijgsmacht in het algemeen om zich op basis daarvan te ontwikkelen? Of om ook even aan te haken bij de titel van jullie bijdrage, is deze oorlog in dat opzicht een benchmark of toch meer een uitzondering of wellicht een combinatie van die twee?
Altijd de balans vinden is natuurlijk altijd het beste. En eigenlijk verwijst die ondertitel naar twee verkeerde afslagen voor het leren. Hè. Je kunt zo Afghanistan als Oekraïne kun je niet nemen als elk conflict gaat daarop lijken. En dat kan wel niet als je die beide conflicten tegelijkertijd bekijkt. Dat zijn er enorme verschillen in te onderkennen. Dus krijgsmacht zal ook altijd klaar moeten zijn voor het volgende conflict. Of zo goed mogelijk. En je zal nooit helemaal klaar zijn voor het volgende conflict. Maar je moet dus dat adaptieve vermogen moet je blijven houden. Tegelijkertijd gaat dit geen uitzondering zijn. Zaken die we hier zien, trends die we hierin onderkennen, zijn geen uitzondering. Denk bijvoorbeeld aan aan de inzet van drones. Dat heeft nu al een grote vlucht genomen. En je ziet dus dat drones bijvoorbeeld een verbruiksartikel zijn. En waar wij in Afghanistan ook UAV's, drones hadden. Die kosten miljoenen per stuk. Maar die werden niet uit de lucht geknald. En nu gaan de berichten ook dat de drones in Oekraïne veel kleiner zijn. Veel minder technologisch hoogwaardig zijn. Want ze verliezen gewoon 10.000 per maand. Nou ja, dat kunnen we niet voorloven met onze MQ-9 Reapers. Dat zijn zeker geen verbruiksartikelen. Hebben ook een nut. Maar er zit nog een hele categorie dus onder. En dat is een trend die je over meerdere conflicten ziet uitwerken. Waar ook dus een wapenwedloop in bezig is. En als wij dat zeggen, nou, we gaan nu de stand van de oorlog in Oekraïne gaan pakken. En dan gaan we implementeren in de Nederlandse krijgsmacht. Ja, dan zijn we over een jaar. Dan hebben ze waarschijnlijk nog niet eens geïmplementeerd. Maar dan lopen we alweer achter feiten aan. Dus dat ontwikkelt zich continu door. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk andere mogendheden. Die ook meekijken naar de Oekraïneoorlog. Die later als tegenstander om de hoek kunnen komen. En die hebben daar hun les uitgetrokken. Dus we moeten ons niet blind staren op de Oekraïneoorlog. Ja, het is een ontzettend belangrijke bron van kennis, van leren. En dus we moeten daar ook heel veel op zetten om die observaties erboven te halen. Kijk wat relevant is voor onze krijgsmacht. Wat nieuwe inrichtingsprincipes kunnen zijn. Welke capaciteit moeten we meer in gaan investeren. Maar tegelijkertijd moeten we niet de ogen sluiten dat niet elke oorlog eruit gaat zien als de Oekraïneoorlog. De oorlog eindigt een keer. Misschien moeten we daar als Europese krijgsmachten moeten daar een stabilisatierol in gaan spelen. En dan heb je een totaal andere mindset nodig dan dat de Oekraïnse commandanten die nu in Donbass aan het vechten zijn. En we hebben ook andere capaciteiten, andere mindset dus voor nodig. En daar moeten we ook de ogen niet voor sluiten. Tegelijkertijd kunnen we ons bedenken dat alle instabiliteit in Afrika, in het Midden-Oosten ook weer militair inzet vereist. En een totaal andere inzet dan een conventionele oorlog tegen Rusland.
Het is wat dat betreft geen blauwdruk voor conflict.
Nee, maar we moeten zeker wel weer het loskomen van de geplande missies zoals Afghanistan. En moeten eigenlijk ervoor zorgen dat de krijgsmacht juist de rol met name pakt in de gevechtsoperatie, dat daar weer klaar voor zijn. En misschien dus de rest van de maatschappij eigenlijk vrij speelt om daar te gaan richten. En dat misschien juist die civiele capaciteit die je in welk conflict dan ook nodig hebt, dat die dan door andere partners worden ingevuld.
Dit was Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was bij ons te gast Martijn van der Voren. Met hem hadden we het over de smeltkroes van de oorlog, de titel van zijn proefschrift in het Engels uiteraard dan, en over de Oekraïneoorlog. We hebben geleerd dat de oorzaken van leren kunnen zijn het gevecht, nieuwe technologieën of emulatie. Hij heeft ons meegenomen in de verschillende vormen van leren, informeel, formeel. En belangrijk het institutionele leren, namelijk het echt ook verankeren eigenlijk van deze kennis binnen jouw organisatie. Een belangrijk begrip van het leren vond ik toch ook in ons gesprek was het afleren. Dat wil nog eens lastig zijn als je zo trots bent dat je eindelijk iets hebt geleerd om het ook weer af te leren. En een heel belangrijke takeaway denk ik ook is dat kennis is de brandstof voor eigenlijk het functioneren ook van je hele organisatie. En dat vereist toch ook vaak een cultuuromslag. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de onderofficier en de commandant. Want als die het leren niet belangrijk vindt, dan gebeurt er niks. Het gevaar bestaat als we van een bepaalde actie iets leren, dat we alles op één kaart zetten en daarmee maken we ons kwetsbaar. Uiteraard hebben we ook gesproken over de Oekraïneoorlog en de grote verschillen en de overeenkomsten. We hebben het gehad over de attritieoorlog. Waarschijnlijk niet echt het voorbeeld voor Nederland met zijn kleine krijgsmacht om dit te kunnen voeren. Maar, en dat is wel heel belangrijk, de krijgsmachten gaan gaandeweg het gevecht steeds meer op elkaar lijken.
De Afghanistan-missie was een missie voor de krijgsmacht. De Oekraïne-Rusland-oorlog heeft een veel grotere impact ook in ons denken. En tegelijkertijd zeg je, Martijn, mogen we ons niet blind staren op de Oekraïne-oorlog. En het is vooral ook geen blauwdruk. Dus we kunnen niet één op één de ervaringen of de dingen die we zo zien ook meekrijgen te meer. En dat vond ik ook een goede. Er wordt heel vaak gecommuniceerd in deze oorlog over de successen. En in veel mindere mate over de minder grote succes. En ik denk dat dat ook heel belangrijk in jouw vergelijking tussen de Nederlandse en de Britse krijgsmacht dat ook een beetje naar voren kwam. Dat informele leren waarschijnlijk zich blind staren op successen zonder misschien ook naar het falen ook te kijken. Nou, ik noem het nu falen, terwijl dat waarschijnlijk het verkeerde woord zou moeten zijn eigenlijk in een echte leercultuur. Dankjewel, Martijn.
Heel erg bedankt.